Ik ben met jullie bezig met een serie. Dat is een serie van 4 of 5 preken. En dat gaat over het laatste gedeelte van de bergreden. En ik heb jullie een brief gestuurd of een mail gestuurd om te vragen met jullie om dat gedeelte te lezen. Matthäus 7, zeg maar vanaf vers 13. Ik lees daarvan 2 versen. En dan zal ik even kort nog een stukje vertellen waar het over gaat. En dan bidden we en dan zullen we samen nadenken. Ik wil met jullie nadenken vandaag over die twee wegen die er beschreven staan, het smalle en de brede weg. En dat wordt beschreven in Matthäus 7, vers 13 en 14. Daar staat dan, ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan, maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. En zoals ik al zei, ben ik vorige week zeg maar met een serie begonnen over dit laatste gedeelte over die bergreden. Bergreden, dat is een prachtige preek van de Heer Jezus, de langste die in de Bijbel staat. En eigenlijk geeft hij daar een blauwdruk van hoe een christelijk leven eigenlijk uitziet. Een praktisch christelijk wederom, iemand die wederom geboren is. En als je dat zo aan het lezen bent, ik heb daar eens ooit een serie van gehouden, een hele lange serie preken, dan zie je en kom je bij de Heer Jezus en zeg je, Heer, ik kan dit niet. Ik kan dit niet. Dit kan ik niet uit mezelf persen. En dan kom je tot ontdekking dat dat ook niet de bedoeling is, dat Christus dat in ons wil doen, dat Hij deze dingen wil doen. En ik bij het laatste gedeelte, als hij dan zeg maar zijn uitleg heeft gedaan, en dan begint hij bij Matthäus 7, hoe zich dat ontvouwt in een leven. En dan gaat het eigenlijk over echt en onecht, over schijn en wat daadwerkelijke waarheid is. Over het innerlijke, daar zal ik ook over spreken de komende week. Over het innerlijke, dat het innerlijke zich weerspiegelt in het uiterlijke. En dat het uiterlijke ook een weerspiegeling is van het innerlijke. En dan worden er in het laatste gedeelte van Matthäus 7 worden er ontzettende contrasten neergezet. Daar wordt de Heer Jezus spreekt over 2 poorten en 2 wegen. Laat die maar even zien, Sam. 2 poorten en 2 wegen. Dat is een nauwe poort en een brede poort en een smalle weg en een brede weg. En de ene weg, die poort en weg, leidt naar het leven. En die andere weg, die leidt naar de verwoesting. Dan zullen we volgende week zullen we spreken over 2 soorten predikers. We zullen die ontmoeten en de ene prediker die voedt de schapen en de andere prediker die betovert de schapen. Dan zijn er 2 soorten bomen. Een goede boom met goede vrucht en die wordt gesnoeid en die geeft meer vrucht. En dan een slechte boom met slechte vrucht en die wordt omgehakt, in het vuur geworpen. We maken kennis in dat laatste gedeelte met 2 soorten belijdende christenen. De een die de heerschappij van Jezus Christus erkent en het koninkrijk der hemelen binnengaat. En de ander die dezelfde Heer belijdt, maar die de toegang wordt geweigerd en in de hel wordt geworpen. En tot slot ontmoeten we 2 bouwers. De een die bouwt op de rots en wordt gered van die geweldige stortvloed van Gods toren. En de ander die bouwt op zand en wordt overrompeld door het laatste oordeel wat onherroepelijk komt. Het zijn dus hele serieuze onderwerpen waar we eigenlijk over nadenken deze morgen. En ik wil daarom ook echt bidden dat het echt uw hart mag raken. Vader, Heer, we beseffen zo en ik besef zo dat dit woorden zijn die de Heer Jezus heeft gesproken, 2000 jaar geleden. En dat deze woorden toen en nu en in die hele periode zo ontzettend actueel zijn. En we willen u bidden dat u ons je bemoedigt, confronteert. Dat u tot ons spreekt met die Heilige Geest. Ik wil u zo bidden, Vader, dat u me de juiste woorden en ook de juiste toon geeft. Zodat de Heilige Geest dat in de harten van de mensen kan brengen. In de harten van onze broers en zussen. In de harten van diegenen die kijken nu thuis. Maar ook diegenen die luisteren straks in de auto. We willen u bidden, Vader, dat u zichzelf verheerlijkt door alles heen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil u eerst uitleggen waarom het me zo dringt om over deze tekst eigenlijk te spreken. Je bent namelijk geneigd om te denken dat de Heer Jezus hier spreekt over mensen die zich met hem identificeren en dat doen wat hij zegt, en mensen die zich niet met hem identificeren. En die brede weg die tot verwoesting leidt, daarop lopen volgens de meeste mensen en misschien ook volgens u, atheïsten, heidenen, niet-gelovigen, sekteleden, godslasteraars, niet-gelovigen, onverschilligen die eigenlijk op deze smalle weg eigenlijk lopen en die niet belijden dat Jezus Heer is. Zo wordt regelmatig over dit gedeelte zo nagedacht. Dat dit soort mensen zijn, zeg maar, niet-gelovigen, sekteleden, godslasteraars, onverschilligen, ik herhaal het nog eens. Maar als je dit goed leest, dan trekt de Heer Jezus, die trekt een cirkel veel beperkter. Hij maakt niet een verschil tussen mensen die religieus zijn en naar de kerk gaan en diegenen die niet religieus zijn. Nee, het laatste gedeelte van die bergrede, daar gaat het om, en luister goed, mensen die beweren dat ze christenen zijn. En die zitten in de kerk. Die zitten in de gemeente. Die zijn op het erf van Gods Koninkrijk. Van anderen is het duidelijk dat ze er niet bij horen. Van iemand die een godslasteraar is, een atheïst die daarvoor uitkomt, daar gaat dit gedeelte niet over. Die lopen ook op die brede weg. Maar het gaat eigenlijk over andere mensen die daadwerkelijk denken christen te zijn. En niet iedereen die verklaart dat Jezus Heer is, gaat het Koninkrijk der Hemelen binnen. Daar gaat dit gedeelte over. Want binnengaan doe je met een oprecht geloof en onderwerpen aan de wil van de Vader. Dat is het kenmerk. En niet iedereen die luistert naar het onderwijs van Jezus wordt gered als het oordeel over de wereld komt. Maar alleen zij die zijn woorden horen, maar ze ook doen. Dat is eigenlijk de kwestie waar het eigenlijk hier om gaat. En dat zijn enorme waarschuwingen. En je kunt eigenlijk ook, ikzelf kan niet de kop in het zand steken om daar niet op die manier over te spreken. Zoals het hier ook geschreven staat. Je kunt dus naar de kerk komen, bij een huiskring zijn, af en toe daar naartoe gaan en toch op de brede weg lopen. Dat is de kern van dit gedeelte. Het beschrijft niet alleen een poort waar we de vorige keer hebben over nagedacht, die je binnengaat en die smal is, maar het gaat ook op een smalle weg. Die horen bij elkaar. En het bewijs dat je die nauwe poort bent binnengegaan, is dat je wandelt op de smalle weg. De nauwe poort en smalle weg zijn onherroepelijk aan elkaar gekoppeld. En waar ik met jullie over wil nadenken is, wat zijn nu de kenmerken van die brede weg en wat zijn nu de kenmerken van die smalle weg? Dat je jezelf ook kunt toetsen, dat je ook, zeg maar, dat geeft ook duidelijkheid voor diegenen die soms verwacht zijn. En wat ik daarmee bedoel is dat je denkt van dat zou toch eigenlijk een christen moeten zijn. Hij zegt dat hij Jezus belijdt als Heer. En als ik naar zijn leven kijk, dan kan ik daar niks aan vastknopen. Wat hij nu eigenlijk is. En dat heeft mij zelf vaak verwacht. Dat ik met mensen omga en dan denk ik, niet om te oordelen, niet om te beoordelen. Dat is aan de Heer of iemand gered. Ik zeg ook niet dat iemand, of je kunt uitmaken op die brede weg en op die smalle weg, dat wij zouden kunnen uitmaken wie wel of niet wederom geboren is. Daar blijf ik heel van ver van weg. Want vaak is het ook zo dat we, en dat wil ik u echt op het hart drukken, als u met iemand optrekt, dan kan het zijn dat je een momentopname ziet. En weer een moment, en nog een moment. En dan denk je, hey, die momenten die zijn zo raar, zou dat wel een christen zijn? Aan de momenten kun je niks opmaken. Je kunt niet een foto maken en dan aan de foto zien van of die wel of niet christen is. Waar de Heer Jezus hierover spreekt, en daarom gaat het ook over een poort en een weg, dat is dat je een video maakt van een leven. Niet een foto, een video. En je maakt een film daarvan. En in die film, daar komen momenten voor dat mensen struikelen. En er komen momenten voor dat als je op een verkeerd moment van mij een foto maakt, dan vraag je je af, hoe kan die man je voorganger zijn? Maar het gaat om de video van je leven. Dat je kijkt van, hoe is die wandel met Christus? Als die struikelt, is er dan echt bekering? Is er dan belijdenis? Is er dan berouw? Dus het gaat hier echt om erover dat je niet een foto maakt, maar een video maakt. Een film. En daar heeft de Heer Jezus over. Hij heeft het in dit gedeelte over mensen die wandelen, over die op die brede weg. En op wandelen op die smalle weg. Het eerste kenmerk van die brede weg is, het is de gebruikelijke weg. Het is de weg waarop u geboren wordt. Je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft er niks voor te doen om op deze weg terecht te komen. Het is zo dat Jesaja zegt, we dwaalden alle als schapen, we keerden ieder naar onze eigen weg. En zodra je geboren wordt, wandel je vervreemd van God. Een weg die bewandeld wordt in Efeze 4 vers 17, wordt die beschreven als zoals de heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven God, door de onwetendheid en door de verharding van hun hart. De oude mens die op deze weg wandelt, die te gronde gaat. En je kunt de Heer Jezus op deze weg uitnodigen. Weet je, wat bij christenen soms, of hoe we het evangelie verkondigen, en ook als je een getuigenis hoort, mag je best wel zeggen dat je Jezus Christus aanvaard hebt. En ook een uitnodiging aan mensen dat je Jezus Christus als Heer gaat aanvaarden. Maar dat is een uitdrukking die komt in de Bijbel helemaal niet voor. Dat wij Christus aanvaarden. Alsof we kiezen dat hij Heer is omdat wij hem aanvaard hebben als Heer. Hij is Heer. Of ik hem nu aanvaard als Heer of niet als aanvaard als Heer. Hij is Heer. En als je dan zegt, om het wat korter bij u te brengen, dan is het zo dat als je Christus aanvaardt, dan zou het kunnen zijn dat je zegt, ik ben op die brede weg en ik aanvaard Christus en hij komt bij me als een soort verzekering, een verzekeringspolis. Ik leef mijn eigen weg hier op die brede weg en hij zorgt dat het straks ook goed komt. En dan zie je eigenlijk dat hij meer een hulp is in noodgevallen. Als er iets in je leven gebeurt waar je geen weg mee uit kunt. Dat je alle alarmklokken aangaan en dat je dan zegt van Heer, kom en red me en help me. Omdat je hem aanvaard hebt als Heer. En dat is niet de gedachte die gaat. Maar dat is wel een kenmerk van deze gebruikelijke weg. Het kost geen moeite om op die weg te komen. Maar het is wel heel erg zwaar om er vanaf te komen. Het tweede kenmerk is dat deze weg is de weg van de autonomie. Zelfbeschikking. Zelfbepalen. Psalm 2 vers 3. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten we hun banden verscheuren en hun touwen van ons helpen, werpen. Wat hier beschreven staat, zijn mensen die het gezag van de Heere God verwerpen. Ze verscheuren de banden. Ze zien dat als gebondenheid. En ze worden dan overgeleverd, ik heb het zo beschreven, ze worden overgeleverd aan de tirannie van hun eigen hart. Gods wetten worden afgeworpen, de losbandigheid om te doen van wat goed is in eigen ogen voert de boventoon. En weet je, als het zo wordt zoals in Richteren. In Richteren, ik ben nu in het boek Richter aan het lezen. Dat is een periode tussen dat God het Israël leidt. En dan roepen ze, komt er een tussenperiode waarin eigenlijk het volk niet meer het gezag van God erkent. En ze gaan dan, daar gaat het over, dat is een tussenboek naar koningen, dat ze hun eigen koning willen uitroepen. En typerend in het boek Richteren is steeds de zin, die komt twee keer voor, in die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. En dat is het typische van deze kenmerk van de weg, van de eigen autonomie, met alle gevolgen wat het heeft. En dan moet ik alleen maar denken, ik ben veel op het moment aan het luisteren, ook over de debatten die Kees van der Staaij in de Tweede Kamer voert. Ik vind het indrukwekkend hoe de man ons vertegenwoordigt en die ethische kwesties die er zijn en die op dit moment eigenlijk besproken worden. En dan zie je eigenlijk dat alles wordt losgelaten. Als het gaat over seksualiteit, abortus, over levensbeëindiging. En ook in de kerken is het zo dat we soms denken dat wat goed voelt, dat is goed. De autonomie van het eigen ik. En ook als het gaat om Gods woord. Weet je, een kenmerk van deze weg is, ook als het gaat om Gods woord, autonomie. Je volgt dat waar je het over eens bent en je noemt dat gehoorzaamheid. Je volgt dat waar je het over eens bent en dat noem je gehoorzaamheid. En waar je niet over eens bent, wat in Gods woord staat, dat volg je niet en doet wat wijs is in eigen ogen. En wat je niet begrijpt, dat is, wordt uitgelegd als cultuurgebonden en telt niet meer voor ons. Weet je, dat is die weg van een religieus mens die in feite Christus aanvaard heeft als Heer, zo noemt hij dat, maar Christus is niet zijn Heer. Hij is zijn eigen Heer. En daar gaat dit gedeelte over. Het derde kenmerk is de verheerlijking en de bevrediging van zijn eigen ik. Je stelt je eigen ik boven Gods wil en het tijdelijke boven het eeuwige, het vleeselijke boven het geestelijke. 2 Timotheus 3, daar heb ik eens ooit een preek over gehouden. Waarschijnlijk diegenen die erbij waren, die kunnen zich dat nog goed herinneren. Dat ik selfies nam. Selfie. Aan de hand van 2 Korinthe 3. En dat beschrijft een eindtijd waar mensen liefhebbers zijn van zichzelf. Liefhebbers van het geld. Liefhebber van zingenot. In plaats van het liefhebben van God. En het verstrikt mensen. Mensen worden gebonden door hun grove immoraliteit, oppervlakkige zaken. En het gaat, zeg maar, het houdt je af van het echte leven. En vertaald, om het wat korter bij te brengen, is wat een religieus mens zich eigenlijk afspraakt, is, wat heb ik eraan? Wat heb ik eraan? Als ik naar de huis kom ga, wat heb ik eraan? Als ik naar de eredienst kom, wat heb ik eraan? En als ik daar niks aan heb, dan zoek ik een andere prediker en een andere kerk. Of sluit me aan bij een andere religieuze groep. Het is de weg van de minste weerstand en het leidt steeds verder naar de duisternis. En ik ben me echt bewust dat het echt scherp is wat ik zeg. Maar wat de Heer Jezus zegt, dat is nog veel scherper. Ik probeer het te vertalen, zodat het in uw hart wat kan landen. Maar wat hier eigenlijk besproken wordt, ja, ik ben er zo diep van geraakt en zo diep van onder de indruk dat ik echt, echt buig. Buig. En zeg, Heer, toets me op mijn autonomie. Toets me erop of ik echt gehoorzaam ben. Of dat ik alleen maar doe waar ik het eens mee ben. Doe ik ook de dingen die ik niet begrijp, omdat het in die woord staat. En dat is genoeg. Dat is genoeg. Kom ik om mijn eigen ik te verheerlijken? Of ben ik echt in overgave en gaat het me echt om je heerlijkheid? Dat zijn die kenmerken van die brede weg. Wat zijn de kenmerken van die smalle weg? Dat woord smal, dat heeft eigenlijk de betekenis in samengedrukt. Nou, als je op internet wat tekeningen zoekt, en dat is een hele, hele bekende tekening die er gemaakt is van de brede en de smalle weg, dan zie je dat die smalle weg of door een, zeg maar, heel nauw is en dat er twee rotswanden zijn, zodat je alleen maar iedereen achter elkaar kan lopen. Of je ziet tekeningen waarin aan beide kanten afgronden zijn, waarin je dus, als je niet op die smalle weg blijft, dat je dus naar beneden stort. En dat is eigenlijk ook geprobeerd om die betekenis van dat woord nauw, die nauwe bergkloof, om dat uit te drukken en te tekenen. Maar het eerste wat eigenlijk die weg bepaalt, wat het eerste kenmerk, dat is, het is een weg die bepaald wordt door Gods wil. Je kunt niet eindeloos rondjes draaien, het is de Heilige Geest die je onderwijst. En als je afdwaalt, dan word je getuchtigd. Dan brengt de Heer je binnen. De Heer Jezus die zegt, mijn schapen zullen mijn stem horen. Het pad wordt gekenmerkt door de geboden van God. Het is ook een pad, en dat is heel belangrijk wat ik nu zeg. Ik zie steeds meer als ik zeg maar in een preek, en mijn preken ben aan het voorbereiden, dan heb ik heb zoveel preken. Soms dan luister ik, toen ik nog zeg maar veel onderweg was, dan was het zo dat ik minstens 2-3 preken per dag luisterde. Omdat ik veel in de auto zat, ik bereidde dat voor. Als ik dan zeg maar naar Bremen moest met de auto of ergens anders naartoe, dan had ik een halve dag, was ik aan het voorbereiden met die reis. Ik was me voor aan het bereiden zakelijk, hoe ik met die klant moest omgaan en wat die gedachten waren, wat ik daar zou tegenkomen. Maar ik was ook bezig met de reis en dan sorteerde ik welke preken ik zou luisteren. En dat heeft me ontzettend geholpen in, het, zeg maar, in dat pad. Dat is een uitgesleten pad door heiligen die voor ons uit zijn gegaan. En waarom noem ik dat met die preken? Als ik op een moment een Eureka-moment heb en zeg dat heeft nog nooit iemand ontdekt in 2000 jaar. En dit is het, dan toets ik me. Want het kan niet zijn dat ik de eerste ben die daarover gesproken heeft. Ik toets me, is dit in de lijn van wat de heiligen hebben verkondigd? Is dit in de lijn van wat de apostelen hebben verkondigd? Is dat in de lijn van grote godsmannen die in de tijd dat hebben verkondigd? Dat moet een samenhang zijn. Het zal niet zo zijn dat Milderrechter op een gegeven moment de verlichting heeft en hij dit gedeelte zo uitlegt zoals het iemand nog nooit heeft uitgelegd. Natuurlijk is het Gods levend woord. Maar het is een pad waar je op zet, waar al velen op hebben gelopen. En het is eigenlijk een uitgesleten pad. En je weet, het moeilijke van dat pad is soms dat je de markeringen soms niet duidelijk hebt. De markeringen. Daar moest ik zo aan denken. Je loopt eigenlijk op dat pad en soms is het niet duidelijk. Hoe loopt dat pad nu? En natuurlijk is het zo, als je pas tot geloof bent gekomen, dan is het zo dat het soms heel erg moeilijk is om te zien in je leven, wat wil God nu met mijn leven? Moet ik ongetrouwd blijven? Of moet ik trouwen? Zoek ik een vrouw? Of heeft God in zijn gedachten dat ik alleen gaan blijf? Of is het zo, als ik getrouwd ben, hoe moet ik mijn huwelijk inrichten? Als ik werk zoek, waar moet ik gaan werken? Dat zijn eigenlijk alles, zeg maar, soms heel moeilijke beslissingen. Maar ik merk wel, hoe meer je eigenlijk met de Heer wandelt, hoe meer je geestelijk groeit in de diepte, hoe meer je geworteld wordt in Christus, hoe duidelijker dat pad wordt. Omdat je eigenlijk gaat zien, zeg maar, dat het goede en welbehagelijke en het volkomene, zoals Romeinen 12 vers 2 zegt, dat op dat pad is. Hebreeën schrijver die zegt dat nieuwe gelovigen vaak alleen maar melk drinken. En dat is ook goed. Een baby die drinkt melk om te groeien. Maar als je groeit, dan moet er een tijd komen dat je vast voedsel gaat gebruiken. En dat je dat vaste voedsel, dat geestelijk vaste voedsel, dat oefent je in het onderscheiden van wat goed is en wat kwaad. Je geestelijke zintuigen worden geoefend. En met die geestelijke zintuigen kun je de markeringen veel beter onderscheiden. Dit is het pad wat God voor me heeft. En dat is een weg die wordt door God bepaald. En zoals ik al in voorgaande preken heb uitgelegd, als de geboden en de verordeningen, als dat zeg maar het kenmerk wordt van het pad van jou, de gedragscode over een handleiding, de geboden zijn zeg maar de handleiding, hoe ik een goed christen ben, dan mis je de essentie van de kwestie. Omdat het gaat om de liefde van Jezus. De liefde van jou voor de Heer Jezus. Want die bepaalt, en dat geeft je kracht, om ook de geboden te bewaren. Die 10 geboden, of zeg maar, daar is geen handboek van, hier heb je de 10 geboden, hoe je een discipel kunt zijn, en hier zijn de verordeningen en de wetten en de geboden, om op dat pad te blijven. Want dat red je niet. Dat red je niet. Maar het is namelijk zo dat je niet dat pad volgt, je volgt de persoon die zegt, ik ben de weg. En dat maakt het zo ontzettend uitdagend. Het is geen fysiek pad naar de hemel, het is iemand die zegt, ik ben de weg. En ik vind het zo markant dat in handelingen, daar zie je dat als de christenen worden vervolgd, dan wordt er gezegd, het zijn die enige, zo staat het daar, enige die van die weg waren. Een weg met hoge, grote W. Dat zijn de mensen die op een pad zijn en dat pad, dat is Christus. En ze volgen dat pad omdat ze Gods wil zoeken en dat is bepalend of ze op deze weg blijven. Want het is zo gevaarlijk, daar wil ik dit punt mee afsluiten. Het is zo gevaarlijk, zoals je ziet in Johannes 5, vers 39 en 40, dat de Heer Jezus zegt tegen de Farizeeërs: u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Maar, en die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u uw leven hebt. Wat deze tekst eigenlijk zegt is, dat in de schrift, zoals dat gegeven is, als ik dat lees en ik wil dat toepassen en ik kom niet wat eronder is, wat deze schrift openbaart, en dat is zijn zoon die de weg is, dan mis ik de clou. Dan mis ik compleet de clou. Dan ben ik alleen maar met wetten en met geboden en met een stramien bezig en ik denk daar op het pad te zijn en de clou heb ik gemist. Want de clou is dat Jezus die weg is en ik wil me aan die geboden onderwerpen. Ik wil me aan die verordeningen onderwerpen. En puur en alleen omdat ik hem lief heb. Puur en alleen dat ik hem lief heb. En dat is eigenlijk wat het eerste kenmerk van die weg is. Het tweede kenmerk is, het is een weg die gekenmerkt wordt door moeilijkheden. Het is geen makkelijke weg. Het is nauw. Het woord nauw, wat hier gebruikt wordt, dat duidt in het Grieks op moeilijkheden, problemen, verzoekingen. Weet je, als je alleen maar het Nieuwe Testament heel vluchtig bekijkt, gewoon, je hoeft er niet diep in te duiken, je bekijkt het gewoon hartstikke vluchtig. Dan zie je eigenlijk dat het gekenmerkt wordt door strijd. Het hele Nieuwe Testament gaat, en vooral ook handelingen, maar het hele Nieuwe Testament laat ons zien dat het niet makkelijk is, dat het geen makkelijke weg is. De bergrede begint ermee dat de Heer Jezus zegt, als je in mij wil geloven en als je mij wil volgen, als je op mijn pad komt, dan zul je te maken krijgen met vervolging, met laster, met verdrukking. Ik heb eens opgezocht wat er zo in Gods woord staat over waar die christenen allemaal mee te maken hebben. Ik noem die eens op. Ze werden aan stadhouders overgeleverd, door midden gezaagd, in boeien in de gevangenis geworpen, door het zwaard omgebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en in geitenvallen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en werden mishandeld. Hebreeën 11, vers 36 tot en met 38 vinden deze dingen terug. Petrus schrijft aan de gelovigen in Klein-Azië dat ze niet verbaasd moeten zijn met de hitte van de verdrukking die tot beproeving leidt. Omdat die beproevingen, die zijn niet zonder doel. Die beproevingen, daar blijkt oprecht geloof uit. Het geloof wordt verfijnd. Het wordt kostbaarder. Het wordt zuiverder als goud. Door alles heen, door ziekte, door gezondheid, door vrede en door vervolging. God gebruikt het om je te vormen naar zijn beeld van zijn zoon. Weet je, ik moest eraan denken dat de helft van ons leven is het zo dat Rietje en ik echt de Heere God dienen. Dat is nu gelukkig de helft van ons leven. Als ik zo terugkijk op die dagen, dan is het zo dat we... Het heeft soms heel erg veel kracht gekost. We hebben vaak gedacht van, Heer, dit is te veel. Dit is echt te veel. En soms gaf hij kracht om door te gaan. En soms moesten we gewoon rusten om verzorgd te worden. En als we terugkijken, dan is het zo dat als je dan een paar dalen hebt gehad, waar je dan op terugkijkt, en als je terugkijkt, ik zeg het twee keer of drie keer terugkijkend, dan zeggen we tegen elkaar, we hadden dit niet willen missen. Omdat in die dalen, daar heeft God op een hele intense manier tot ons gesproken. In de woestijn heeft hij ons apart gezet voor hem alleen. Voor hem alleen. En dan bracht hij ons in een dal. Dus aan de ene kant zeg je, als je terugkijkt, Heer, ik had dat niet willen missen. En er zijn meer broers en zussen die daarvan kunnen getuigen die hier zitten. Ik had het niet willen missen. Maar als ik in de toekomst kijk, Heere God, behoed me ervoor. Ik wil het niet meer. Als het uw wil is. Dus dat is die paradox. Dat je aan de ene kant ziet van, Heer, het is een moeilijke weg. Het is een zware weg. Het is een weg met moeilijkheden, met verdrukking. Hoe mensen over je spreken. Wat ze met je doen. Wat er gebeurt om je heen. En aan de andere kant is het een weg waarin je zegt, Heer, daar heb ik u het intenst aanvaren. En dan is het ook wel heel zo mooi dat je weet van de Heere God, die laat dit toe om het te vormen naar het beeld van Christus. Ik moest denken aan een prachtige illustratie daarvan, van Michelangelo, een bekend schilder en beeldhouwer. Die werd eens gevraagd, hij was toen bezig met een blok graniet en daar had hij voor om een paard uit te houden. Dan kwam iemand vragen en zei tegen hem van, meneer Angelo, hoe is het nu mogelijk dat u zoiets moois kunt maken uit zo'n blok graniet? Dat mensen daar naartoe komen, dat mensen zo ver reizen om, als dat gepolijst is, om dat te zien hoe prachtig dat het is. En als ik nu die blok zie waar u mee bezig bent, hoe is het toch mogelijk dat hij uit zo'n blok graniet zo'n prachtig paard maakt? En toen zei Michelangelo, dat is helemaal niet moeilijk. Dat is helemaal niet moeilijk. Hij zegt, alles wat niet paard is, sla ik eruit. Alles wat niet paard is, haal ik er vanaf. En weet je, dat is wat God met ons doet. In alle eerbied gesproken. Alles wat niet Christus is, haalt hij bij je weg. En dat is soms een verschrikkelijk moeilijk proces. Omdat je dus, als ik heb u daarom ook echt uitgelegd wat die brede weg is. Want dat is tegen onze natuur in. Dan moet je een nieuwe natuur verkrijgen. Dan moet je een nieuwe gezindheid verkrijgen. Dan moet je voor wederom geboren worden dat God dit kan doen. Ik vind het een grote wonder. Echt eerlijk gezegd, als ik nadenk over de schepping van Adam en Eva. Dat God, zeg maar, uit aarde, dan maakt hij, Adam geeft hem, blaast het zijn adem erin en geeft hem leven. Dan valt Adam in slaap en dan vormt de Heere God uit de rib van Adam de Eva. Dat vind ik al een groot wonder. Adembenemend. Maar u moet zich eens voorstellen, wat de Heere God met u doet, dat is iemand die, zeg maar, misvormd is, zijn eigen weg gaat, zeg maar, een totaal oude mens, die eigenlijk voor niks goed is, zoals het de Bijbel eigenlijk zegt, die neemt hij en hij maakt daarvan een beeld naar zijn zoon. Dat kan me ontzettend ontroeren, want ik vind dat een grote wonder, als dat God fris kan beginnen, als het menselijk gezien. Dat hij met niks begint. En hier heeft hij iets wat gewoon bedorven is, wat miswoond is, wat zijn eigen weg wil gaan, wat eigenlijk niks van God wil weten, wat zijn eigen autonomie niet kan opgeven, een brede weg wil lopen. En God komt in die leven en hij maakt iets nieuws. Wat mooi. Laatste. Dat vind ik het mooiste. Ik wil er eens ooit een hele preek over houden. Het is een weg die gekenmerkt wordt door een onuitputtelijk verlangen naar Jezus. En onze vreugde en vervulling vindt in hem. Op deze weg word je met vreugde gezegend. Met een diep verlangen gezegend. Mensen die dit pad wandelen, die hunkeren en verlangen en dorsten naar God. Ze hebben die vreugde en zijn tevreden in hem. Weet je, de Bijbel beschrijft mensen en die psalmen. Ik vind psalm 73 zo prachtig, 25 en 26. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in de aarde, op aarde. Psalm 42, vers 2 en 3. Zoals een hert schreeuwt naar waterbronnen, naar waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. We worden ons opgeroepen om ons te verlustigen in de Heere. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. En weet u, het bijzondere is eigenlijk dat je, dat wil ik u nog kort uitleggen en dan ronden we het af. Dat is, zeg maar, ik ervaar heel weinig verschil tussen de vreugde van het verlangen en de vreugde van dat het er is. Weet je, een verlangen, dat is eigenlijk dat je kunt genieten van datgene wat er nog niet is. En vreugde is eigenlijk op het moment dat je het gekregen hebt. Even ter illustratie. Ik was vaak weg, onderweg. En als het dan langer als 5 dagen dat ik thuis niet kon zijn, dat ik voor mijn werk onderweg was, en ik ook thuis niet sliep, en dan wist ik, die reis die is lang. En dan begon ik, als het langer als 5 dagen was, dan begon ik de dagen af te tellen. En dan dacht ik, nog 4 dagen, dan kan ik naar huis. Nog 3 dagen, dan kan ik naar huis. En die vreugde, zeg maar, dat verlangen, dat gaf al een intense vreugde. Ik zag er echt al naar uit om naar huis te komen. En op het moment dat ik dan binnenkwam en Rietje zag en de kinderen weer zag en haar kon omhelzen, dan was dat die intense vreugde. En dat verlangen van die vreugde, dat ervaar ik nu ook. Ik ervaar een te intens verlangen. En in dat verlangen naar Christus' komst en hem te ontmoeten, daarin heb ik een enorme vreugde. Dan ben ik ontzettend blij. Dat maakt me blij. En hoe groot zal die vreugde niet worden als we hem echt mogen ontmoeten. En dat is zo ontzettend belangrijk. Dat we echt mogen ervaren dat we God mogen liefhebben en die vreugde daarin mogen vinden. Het is een gave van God. Het is een blijdschap die we vinden door boven hem boven alles te stellen. En ik denk dat als ik naar onze buren kijk, naar mensen die met ons omgaan, ik denk niet dat ze onder de indruk zijn dat ze al zien dat 35 jaar, als morgens om 9:30 of vroeger, later, zeg maar, toen we in het forum bij hem samenkwamen, verschoof die tijd dat de buren zien, ze stappen weer in de auto en gaan naar de kerk. Dat is wat Miel en Rietje doen. Ik denk dat ze daar niet echt van onder de indruk zijn. Zo doen we dat. Maar wat ze wel ervaren als ze met ons optrekken, dat ze echt ervaren dat wij die vreugde in God kennen. Dat we die intense vreugde eigenlijk kennen, dat we iets in ons leven hebben wat onafhankelijk is van de omstandigheden, wat onafhankelijk is van dingen, of het ons nu goed gaat en of het nu tegen zit. Dat ervaren ze. Dat ervaren ze en dat merken we. Dat hun dat aanspreekt. Ze kunnen het niet benoemen, maar we merken wel dat wat ze ons ontmoeten in ons, die vreugde die we vinden in Christus, dat is de beste evangelisatiemethode. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat mensen, als ze je tegenkomen, dat ze echt ervaren, deze man, deze vrouw, die heeft iets in zijn leven dat overstijgt. Het maatschappelijk overstijgt het materiële. Dat overstijgt hetgene wat ze doen. Het overstijgt wat ze hebben en het overstijgt wat we over hen zeggen en denken. Ze hebben iets wat wij niet kunnen duiden en wij weten wat het is. Het is namelijk niet iets, het is een persoon. Het is de Heer Jezus, de Heilige Geest, die in u leeft. Dus samengevat, die brede weg, die wordt gekenmerkt door de... Het is een weg van de gebruikelijke weg. Het is een weg van de autonomie, van zelfbeschikking. Het is een weg van de verheerlijking en bevrediging van je eigen ik. En die smalle weg, die draagt de volgende kenmerken. De weg die wordt bepaald door Gods wil. Het is een weg die gekenmerkt wordt door moeilijkheden. Het is een weg die gekenmerkt wordt door een onuitputtelijk verlangen naar Jezus en een vreugde en vervulling die te vinden is in hem. Laten we zo stil zijn. David en Rob die kunnen naar het podium gaan om zich voor te bereiden om het laatste lied te zingen. Maar laten we zo naar deze dingen echt overdenken. Niet alleen vandaag. Ik hoop ook echt dat het niet u geroofd wordt als u door dadelijk naar buiten gaat en weer op het oorlogsveld stapt met alle informatie die u krijgt. Maar dat u zelf echt in de gerust mag blijven en deze dingen mag overdenken die de Heer Jezus ons heeft geleerd. Laten we zo even stil zijn, dan wil ik echt heel graag voor u bidden. Voor mezelf bidden en voor ons als gemeente bidden. En voor iedereen die deze prediking luistert. Vader, we willen u zo ontzettend danken. In het bijzonder voor uw Zoon Jezus Christus, maar ook wat hij gesproken heeft. Het woord wat hij tot ons gesproken heeft. En Heer, ik wil u zo danken ook dat ik die vrijmoedigheid heb om hierover te mogen spreken. Omdat het moeilijk is. Ik moet zelf ook over een drempel. En ik wil u zo danken dat u dat schenkt. Ik bid voor diegenen die zichzelf herkennen en zeggen, ja, ik wandel op die brede weg. Ik zeg dat Jezus Heer is. Ik heb hem aanvaard als Heer. Maar als ik naar mijn leven kijk, als ik kijk hoe ik met uw woord omga, als ik kijk hoe ik leef, hoe ik door de week bezig ben en dan weer op zondag het beste jasje aantrek, dan willen we u zo bidden, Vader, dat u met uw diepe liefde en de grote genade en uw grote barmhartigheid uw Heilige Geest uitstort en dat we komen en zeggen, Heer, help me. Help me. Ik wil soms wel anders en toch kan ik niet anders. En ik bid dat u echt de Heilige Geest zult uitstorten en dat we van binnenuit veranderen, doordat u ons een nieuw leven geeft en dat we met een ruk die nauwe poort in zullen gaan en op die smalle weg willen wandelen. Ik wil u zo danken dat we mogen herkennen en kennen wat het betekent op die smalle weg te gaan. Dat we niet terugdeinzen voor de moeilijkheden. Dat we niet terugdeinzen voor lijden. Niet terugdeinzen voor vervolging. Maar dat we die vreugde vinden in u. En dat we wandelen op dat pad. Omdat het de weg is die Jezus voor ons heeft gemaakt. Dat hij die weg is. En de waarheid en het leven. Zo willen we u bidden. Dat u ons bedouwt. Ook voor de tieners. voor de jongeren. Voor diegenen die het van thuis uit met de paplepel hebben binnengekregen. En het evangelie niet hebben begrepen. Alleen de woorden zeggen en de goede antwoorden kennen. O Vader, behoed ons. Ik dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.